zou eigenlijk nog wel even willen doorgaan. Het hele evangelie is al tot ons gekomen. Zo te horen?
Ja.
Maar misschien moet hij gewoon uit. Ja, nu staat hij aan. Maar wat heerlijk om zo in Gods tegenwoordigheid te zijn. Het viel me echt op. Ik ken niet alle liederen, want dat vind ik ook altijd bijzonder. Als ik hier ben, dan hoor ik andere liederen dan wij zingen in Volendam. Maar ik neem aan dat ze allemaal uit opwekking komen. Ja, ja. Prachtig. En zoals ook vanmorgen dan dat hele evangelie door de tekst van de liederen heen komt tot je. En zo ook in zijn tegenwoordigheid mag zijn. Want ik wil vanmorgen spreken over een... het is best wel een lastig onderwerp. En vanmorgen heb ik dat gewoon al beleefd door de liederen heen en door de aanbidding heen. Want wij zijn Gods tempel, hè? Zijn huis. En daar gaat het vanmorgen over. En daarom wil ik best wel een pittig stukje met u lezen. En dat vinden we in Marcus 11, vers 11. In de NBG-vertaling staat er, hè, de reiniging van de tempel en de verdorde vijgenboom. En hij kwam te Jeruzalem in de tempel en nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij. Toen het reeds laat op de dag was naar Betanië met de 12. En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen te Jeruzalem. En hij ging de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels der wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en sprak tot hen, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een roverzol gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe ze hem zouden kunnen ombrengen. Want ze waren bevreesd voor hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit naar buiten. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde zich en zeide tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, heb geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zeggen zou, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat ge bidt en begeert, geloof dat ge het hebt ontvangen, en het zal geschieden. Even tot zover. Het is een heel stuk. Maar voordat ik hierop inga, wil ik het heel even hebben over een vers, een ander vers. En Jezus spreekt dat in het Lucas-evangelie uit, nadat hij een gelijkenis heeft verteld over dat wij altijd moeten bidden en niet verslappen. En dan staat er aan het einde zo'n versie, en dat trof mij ook wel. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden? Dus dat is eigenlijk de essentie waar het bij Jezus om gaat. Doch als de Zoon des mensen komt, zal ik nog het geloof vinden? En dat gaat over zijn terugkomst, hè? En hij verbindt dat dan aan, ja, in gebed zijn. Tot God de Vader blijven. Naderen. Nou, dat is vanmorgen natuurlijk al op vele wijzen geschied. In de voordienst. Tijdens ja, ook de zangdienst. Want in zekere zin was dat de tragedie van Jezus' eerste komst. Hij vond geen geloof. Johannes 1 vers 11, ik lees het even met u voor. In het evangelie van Johannes. Er staat. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. En dan staat er. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne. Ik heb wel eens gehoord dat daarmee bedoeld wordt. Hij kwam tot het huis van zijn vader. De tempel. Hij kwam tot de tempel. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Komt dat geloof weer naar voren. Dus dat was de tragedie van zijn eerste komst. Hij kwam tot het huis van zijn vader. Maar hij trof daar totaal iets anders aan dan dat hij had gehoopt aan te treffen natuurlijk. Geloof. En daarom wil ik nu naar Marcus. Jezus komt tot de tempel. Lezen we in vers 11. Hij kwam te Jeruzalem in de tempel. En dan staat er, en dat, daar viel mijn oog op. En nadat hij rondom alles overzien had. Dus hij is daar in de tempel. En hij neemt alles in zich op. Hij kijkt als het ware rond. Hij aanschouwt wat daar gebeurt. En als hij daar dan zo een tijdje heeft rondgekeken. De dingen in zich op heeft genomen. Staat er, vertrok hij. En ze gaan met de 12 naar Betanië. Maar dan de volgende dag gaan ze weer naar Jeruzalem. Komen ze weer opnieuw in de tempel. Eerst nog natuurlijk komt hij bij die vijgenboom die hij vervloekt. Maar dan daarna komt hij te Jeruzalem. En dan doet Jezus iets. En daar herkennen wij eigenlijk Jezus niet goed in. Als ik heel eerlijk ben. We zingen en we lezen vaak en we getuigen van Jezus die ons lief heeft. Maar hier zie ik een optreden van Jezus die ik een beetje destructief vind. Hij komt in die tempel en hij gaat me daar toch tekeer. In alle vier evangeliën vind je dat terug. In het Johannes-evangelie staat zelfs dat hij van een stuk touw een zweep maakte en hij sloeg ze de tempel uit. De schapen, de runderen, de duiven, degene die daar duiven verkochten, de geldwisselaars. Hij gooide hun kraampjes om. Het was daar echt even. Ik probeer me dat dan voor te stellen, een beeld ervan te krijgen. Dat, hoe Jezus daar dan tekeer ging. Maar er gebeurde echt iets. Maar hij had dat al de dag daarvoor, had hij dat al in ogenschouw genomen. Hij zag wat daar gebeurde. En dan zegt hij iets, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij zegt, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? En dat staat inderdaad. Salomo heeft daar die zegen, die zegenbeden, nog van God afgesmeekt toen hij de tempel bouwde voor God. Dat God de mens zou verhoren die daar zich tot God richtte. Zowel de Jood, maar ook de vreemdeling mocht daar zijn gebed tot God uitspreken. En als je daar dan over nadenkt en je daar een voorstelling van maakt, dan begrijp je het ook wel. Want er gebeurde van alles, maar datgene wat er zou moeten gebeuren en waar het ook voor bedoeld was, ja, dat was eigenlijk onmogelijk geworden. Runderen, schapen, Goudwisselaars en handel werd er gedreven. Het was daar een drukte van je welste. Nou, ga daar maar eens bidden. Kan je toch niet concentreren? Kan je je toch niet afstemmen? Er was er helemaal geen tijd, geen mogelijkheid meer toe, bij wijze van spreken. En dan, ja, dan begrijp je ook wel waar de boosheid, de verontwaardiging van Jezus uit voortkwam. In een andere even hier zegt hij het dat mijn huis, het staat geschreven dat mijn huis, in een andere evangelie zegt hij, mijn vaders huis. Vind ik dan zo mooi, hè? Mijn vaders huis. De tempel. Daarom dacht ik, hé, dit is een gedeelte, is toch heel apart. Hij gaat daar tekeer, maar voordat hij dat doet, vervloekt hij ook nog een vijgenboom. En dat is ook een heel apart verhaal. Als ik heel eerlijk ben. Begreep daar ook niet veel van. Hij is hongerig, staat er. En dan ziet hij van verre een vijgenboom. Die bladeren had. Hij ging erheen om te zien of er ook iets aan vinden kon. Weet je wel, dat er een paar vijgen aan waren. Maar dan staat er. Hij vond er niets aan dan bladeren. Want het was de tijd niet voor vijgen. Nou, dat moet Jezus ook geweten hebben. De vijgenboom die 100 meter verderop stond, had ook geen vijgen. Want het was niet het seizoen. Dus dan denk ik, hé, wat bedoelt de Heer hier toch mee met deze boodschap? En dan spreekt hij een vloek uit over die vijgenboom, zodat hij verdort. Nooit eten iemand meer vrucht van u in eeuwigheid. Je zou juist verwachten dat hij een wonder doet in de zin van, gij zult vrucht dragen of zo. Iets zodat er plotseling een boom vol vijg is. Zo'n beeld zou je kunnen hebben. Maar nee, hij doet een destructief wonder. Hij spreekt een vloek uit en de volgende morgen, dan zegt Petrus ook, Heer, die vijgenboom, hij is verdord. Dus we worden hier geconfronteerd met een optreden van Jezus, zowel in de tempel als met de vijgenboom, waarvan je afvraagt, ja, wat is nou de boodschap hierachter? Hebben ze met elkaar te maken? Ik denk het wel. Jezus heeft in het evangelie ook een gelijkenis verteld, en dat gaat ook over de tempel. En dat gaat over een fariseer en een tollenaar. Ik denk dat u allemaal daar wel eens een keertje van iets van hebt gehoord. Hè? Die gelijkenis. Er komt een fariseer en een tollenaar in de tempel. En ze beiden bidden tot God. De fariseer die ziet die tollenaar. En hij dankt God dat hij niet is als die tollenaar. Hij heeft het over zijn tiende die hij geeft. Hij vastte op tijd. Hij hield zich aan de wet. Enzovoort. Maar van die tollenaar staat, en dat viel me op, dat hij stond van verre en hij bad zonder dat hij zijn hoofd durft op te heffen. Heer, wees mij zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis, staat er. Ik moest er ook aan denken dat lied, hè? Als God een glimp van zichzelf, dan staan wij te beven. Zo ontzagwekkend is God. Nou, dat ontzag proef ik ook bij die tollenaar. Hij staat van verre. Hij durft eigenlijk niet eens. De fariseeën die staat, als het ware misschien wel helemaal in het hart van de tempel, in het heiligdom. Staat er niet bij, maar hij ziet de tollenaar. Dus die tollenaar stond niet in die zin van verre dat hij uit zicht stond. Dus het is een geestelijk beeld. De tollenaar stond van verre voor zijn beleving, zijn gevoel ten opzichte van God. Maar hij stond in zekere zin dichterbij dan die fariseer. Want hij ging gerechtvaardigd naar huis toe. Ik dacht erover na, want ik denk, ja, dit gaat ook over de tempel. En wat zegt Jezus als hij dan zo daar, ja, tekeer gaat en de mensen eruit jaagt, als het ware, die daar alleen maar bezig zijn voor zichzelf. Dan staat er ook een zinnetje in, dat viel me op. En ik denk, hey, heeft dat ook een betekenis? Er staat in vers 16 dan, en hij, als Jezus, liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. Hij liet niet toe dat iemand iets in zijn handen had. Dat is dan wat ik eruit haal. Hij sloeg het er als het ware uit. Ik denk, is dat dan misschien de boodschap? Want die tref ik wel vaker aan in de Bijbel natuurlijk. En ik vond het ook zo mooi om vanmorgen te horen als toen we met elkaar baden. Gerdo bad het, maar ik geloof van Peter ook nog. Heer, we leggen deze dienst vanmorgen in uw handen. We leggen het in uw handen. En Jezus stond niet toe dat iemand iets in zijn handen droeg. Enig voorwerp droeg. En is dat ook niet het beeld dat je krijgt van die fariseer als hij daar staat, vrijmoedig. En God denkt dat hij niet zo is als die tollenaar. En dan brengt hij al die dingen die hij doet, hè, dat zijn godsdienst ook voorschrijft. Die brengt hij als het ware voor Gods aangezicht. Die heeft hij in zijn handen. Maar de tollenaar staat met lege handen. Zo kijk ik er een beetje naar. De tollenaar heeft niets waar hij in kan roemen. En hij gaat gerechtvaardigd naar huis. Is dat ook niet het verschil tussen Kain en Abel? Helemaal in het begin van de Bijbel. Als zij beiden een offer brengen. Er staat dan ook zo. Je leest er gauw overheen. Maar er staat, God sloeg acht op Abel en zijn offer. Dus het ging niet alleen om het offer dat ze brachten, het verschil. Abel bracht de beste van zijn lammeren. En Kain bracht de vruchten van het land. Want Kain was landbouwer en Abel schaapsherder. Maar er staat dan, hij sloeg acht op Abel en zijn offer. Dus het heeft ook iets met de houding van de persoon te maken. De hartgesteldheid, de wijze waarop je tot God nadert. En dat zie je ook bij de fariseer en die tollenaar. En omdat hij acht sloeg op Abel en zijn offer, hij sloeg geen acht op Kain en zijn offer. Dat staat er dan ook nog bij. Maar omdat hij acht sloeg op Abel, werd dat offer ook aangenomen. En dat, ja, dat offer, u zult er vast en zeker wel eens over gehoord hebben, dat wijst natuurlijk al. Het is al een prachtig schaduwbeeld van het avondmaal. Hè? Het ultieme offer dat God voor ons heeft gebracht. Want dat is denk ik wat Abel ook bedoelde bij het brengen van zijn offer. Een vloeiende bloed natuurlijk, leert de schrift. Maar eigenlijk zegt Abel, Heer, ik heb u niets aan te bieden. Ik kan niets u aanbieden. Ik heb het alleen maar van u te verwachten. En ik denk, dat is ook de houding van die tollenaar. Ze kwamen met lege handen. En ik denk, ja, dat is het grote verschil tussen geloof en religie. Religie biedt God iets aan. Maar geloof verwacht het van hem. Dat is een groot verschil. God iets aanbieden of het van hem verwachten. Het geheel van hem verwachten. En daarom was Jezus ook zo onder de indruk, denk ik, van die Canaanese vrouw die een dochter had die bezeten was en die hij dan tegenkomt als hij onderweg is. En zijn discipelen zeggen, die willen die vrouw wegsturen. Maar die vrouw houdt aan. En ze blijft volharden. En ze smeekt om hulp voor haar dochter. En uiteindelijk komt Jezus haar tegemoet. Hè? Als u zegt, ja, ik ben alleen gekomen voor de kinderen Israëls. En hij heeft het dan over die honden. Hè, en die vrouw die spreekt dan, hè, dat ook de honden eten de kruimeltjes die van de tafel vallen. Zo staat het er ongeveer. Ik heb het niet helemaal in mijn hoofd. Maar Jezus is onder de indruk van haar geloof. Ze voelt zich niet beledigd. Ze voelt zich niet afgewezen. Nee. Ze kiest ervoor. Ze vertrouwt erop. Heer, u heb ik nodig. Daar hebben we ook van gezongen vanmorgen. En hij komt haar tegemoet. En zegt, vrouw, groot is uw geloof. Uw dochter is genezen. En op hetzelfde ogenblik was haar dochter ook genezen. Ook is Jezus onder de indruk van het geloof van die Romeinse hoofdman. Als die een aantal mensen uitstuurt naar Jezus en vraagt of hij wil omzien naar zijn knecht die op sterven ligt. En die mensen komen bij Jezus, hè, die zeggen, Heer, hij is het waard dat gij tot hem komt, want hij heeft meegeholpen met de bouw, ik geloof van de tempel, ik weet niet meer precies hoe het er staat. En Jezus gaat dan onderweg en dan stuurt die Romeinse hoofdman weer iemand op Jezus aan en zegt, Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal gezond zijn. Jezus is ook onder de indruk van dat geloof van deze persoon. Dus het gaat om geloof. Zal ik het geloof vinden als ik terugkom? Want we weten de essentie van geloof. Zo is dan het geloof. Hoe staat het er ook alweer? Hè? Uit het horen, maar het horen is door het woord, zegt de Romeinenbrief. Maar het is nog zo'n prachtig. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat is geloof. Geloof vertrouwt op iets wat je niet ziet, in dit geval op hem die we niet zien. Geloof in God. En zo totaal anders is een religie in zekere zin. En wat is er een hoop religie? Ook vandaag in deze wereld. En waaraan herken je nou religie? Ik denk niet dat het toeval is, maar ik las in Genesis, misschien wilt u het meelezen, in Genesis 3 vers 7. En dat gaat over die eerste zonde. Nee, toen zij zondigden, Adam en Eva, toen staat er, toen werden hun beide ogen geopend. En wat ontdekken ze? Ze bemerkten dat ze naakt waren. En wat doen ze dan? Dan staat er, zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Ik vond het zo toevallig. Vijgenbladeren. Ze bedekken hun naaktheid met vijgenbladeren. Jezus kwam tot die boom. En die boom had heel veel bladeren, maar geen vrucht. En hij vervloekt die boom. En Adam en Eva, toen zij tot die ontstellende daad kwamen, hè, ze waren in dat paradijs, alles was goed, alles was volmaakt, totdat de zonde zijn intrede deed. En dan staan ze daar naakt, en de eerste daad die zij verrichten, is schorten maken van vijgenbladeren. Je zonde bedekken, zou je kunnen zeggen. Je naaktheid bedekken. Want ze wisten, zo kan ik me toch niet voor God verschijnen. En het gekke is, ze waren naakt in het paradijs al. Met dat verschil, dat ze zich er niet voor schaamden. Ze waren bekleed met het licht van Gods tegenwoordigheid. En hun naaktheid was helemaal geen probleem. Totdat ze zondigden. Van die boom van kennis van goed en kwaad. Toen zagen ze op zichzelf. Ze zagen niet langer op God en op elkaar, maar op zichzelf. En ze bemerkten dat ze naakt waren. En dan is de eerste daad die een mens doet, ze zonde bedekken. Vijgenbladeren maken. Zodat je nog een beetje voor de dag kan komen. Althans, Zo denken we dat dan. En dat is wat religie ook ten diepste doet. Dat is de essentie van religie. Proberen voor de dag te kunnen komen bij God. Proberen te kunnen enigszins nog, als het ware, hem iets te kunnen aanbieden. En zeggen, Heer, dat is wat religie betekent. Je houden aan rituelen, regels enzovoort. Om zo tot God te kunnen naderen. Maar God accepteert dat niet. Dat bleek ook bij Adam en Eva. Want God zorgde ervoor dat zij klederen vellen van de dieren. Er vloeide weer bloed. En ze werden bekleed zodat ze weer verder konden in zekere zin. Vijgenbladeren. Oftewel, religie. Dan denk ik, wat hebben we dan een rijkdom ontvangen? Dat we uit geloof mogen leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is voor mij een hele belangrijke zin geworden. Want ik ben opgevoed als katholiek met religie. Nou waren ze bij ons thuis niet zo zwaar in de religie. Maar er is in ons dorp, en er nog steeds, maar in mijn tijd, in mijn jongeren, als jonge jongen, was er ook heel veel bijgeloof. Heel veel religie. Dus ik ben er in dat opzicht wel mee bekend. Maar dat je dan ontdekt dat het niet gaat om wat jij doet, maar dat het ten diepste gaat om wat hij heeft gedaan. En waar we vanmorgen weer bij stilstaan als we avondmaal vieren. Maar ook straks, hè, met Goede Vrijdag. En dat is ook wat ik aantref bij al diegenen waar Jezus zo van onder de indruk was. Die Canaanese vrouw, die Romeinse hoofdman, Abel. Maar ook nog die verloren zoon, hè, die weer tot zijn vader kwam. En die oudere broer, ja, die verwachtte het eigenlijk weer van zichzelf. Hij zegt, Heer, ik ben altijd bij u gebleven. Ik ben trouw. Ik heb nooit uw regels overtreden. En mij hebt u nooit een geitenbokje gegeven. En wat mij dan raakt, is in die gelijkenis, wat die vader dan zegt. Die vader zegt, mijn zoon, je bent altijd bij mij. Al het mijne is het uwe. Al het mijne is het uwe. Hij zegt ergens, ik heb het je al gegeven. Je hebt het al ontvangen. Al het mijne is het uwe. En dat is waar Jezus ook naartoe gaat, in dat gedeelte wat we hebben gelezen, als het gaat om die berg, hè, als je geloof hebt en je zegt tegen die berg, hef u op en verplaats je in het water, het zal geschieden. Nou is dat nog nooit gebeurd, want het is natuurlijk een gelijkenis. Het gaat helemaal niet om een stukje spierballengeloof of zoiets dergelijks. Nee, het gaat erom, denk ik, de essentie is dat als je op God vertrouwt, is alles mogelijk. En dat is ook wat de schrift leert. Als je op hem vertrouwt, is alles mogelijk. Ook al kunnen we dat niet altijd, of meestal veelal, niet begrijpen. We begrijpen nog heel veel niet. Maar wat ik wel begrijp uit dit alles is, dat zij in hun houding iets gemeen hadden. Ze vertrouwden op God. Ze verwachten het niet van hunzelf. Ook niet van hun godsdienstigheid. En ze kwamen met lege handen. Want ze vertrouwden op een goede God. Een goede vader. En ik vind dat zo mooi. En daarom denk ik, ja, het huis van zijn vader. Een plaats van gebed. Wat hebben we dan een enorme rijk geloof. Dat we weten, God heeft in ons zijn huis gemaakt. Wij als gemeente zijn nu de tempel. Het huisgezin van God. En we mogen daar alle deel aan hebben. Omdat Goede Vrijdag heeft plaatsgevonden. Omdat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, maar ook weer is opgestaan. Ik wil eindigen met één vers die ik laatst tegenkwam en die ook voor mij in zekere zin een openbaring was en waar ik nog steeds mee aan de gang ben, want we zijn van nature toch wel religieus, laten we eerlijk zijn. We zijn zo gauw in staat om het van onszelf te verwachten. Leven uit geloof is een moeilijke weg. Steeds weer die afhankelijkheid naar God toe te hebben en het van Hem verwachten, dat is niet makkelijk. Tenminste, ik vind van niet. Ik vind dat lastig. Ik herken me helemaal als ze zegt van, Heer, ik heb u nodig. Ik zou zo graag soms doen, had ik dingen anders willen doen. Maar zonder meer. Maar David zegt iets, en dat vind ik zo mooi. En ik denk, ja, daar draait het ten diepste om. En daar draait het ook om als we straks Goede Vrijdag vieren en Paas. In 1 Kronieken, hoofdstuk 29, vers 13, en dat gaat over de tempelbouw. Daar zegt, ik zoek hem even op, David iets heel bijzonders. Tenminste, ik vond dat heel sterk. Hij zegt, thans loven wij u, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken. Want het komt alles van u. En wij geven het u uit uw hand. En dat trof mij. Want wij geven het u uit uw hand. Want wat was daar aan de hand? Al die oversten van die stammen, die gaven goud en zilver voor de bouw van de tempel. Ze schonken dat vrijwillig. En David was daarvan onder de indruk van hoe het volk daarin bijdroeg. Ook David zelf schonk heel veel zilver en goud voor de bouw van de tempel. Maar dan zegt hij zo mooi, want alles wat ze geven, het komt van u en we geven het u uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen. Als een schaduw zijn wij, zijn al onze dagen op aarde. Zonder hoop, Heere, onze God, zegt hij dan, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om u een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand. U behoort het alles. Ja, dat vind ik zo mooi. Dan denk ik, ja, al onze tijd die je investeert, je taak die je hebt in het Koninkrijk van God, je gebedsleven, je bijdrage, tiende, enzovoort. Het komt allemaal uit zijn hand. Het mag nooit de grondslag worden waarop je tot God nadert. Zo van, Heer, ik dien u al zo lang. Ik ben al zo lang trouw. Nee, het is altijd die genade van God. Dat ultieme offer. We mogen vrijmoedig naderen door het bloed. Hebreeën 9, het voorwerd gelezen. Dat is de essentie. Leven uit geloof in hetgeen Hij heeft volbracht. En in hetgeen Hij ook iedere dag weer opnieuw volbrengt en voorziet. Dat is onze positie. En dat vind ik zo rijk. Dat vind ik zo bijzonder. En ik moet het iedere dag weer opnieuw leren. Het in zijn handen leggen. Amen.